We gaan vanavond verder met Johannes hoofdstuk 6. Het is een heel lang hoofdstuk, waar ook veel over te zeggen valt. Een hoofdstuk met 71 versen, bijna het langste hoofdstuk. Maar wij lezen vanavond met elkaar vers 48 tot en met 59. Johannes 6, vers 48, daar zegt de Jezus, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het mannen gegeten en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs, en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij, en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn, wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit zeide hij, lerende in de synagoge te Capernaum. Tot zover dit gedeelte uit Johannes 6. We hebben gezien dat dit allemaal plaatsvindt, deze gesprekken, dit onderwijs van de Jezus na de spijziging van de 5000... waar de mensen Jezus zochten om nog meer brood te krijgen, met andere motieven hem zocht, alleen maar om er iets van te ontvangen en er zelf beter van te worden. En de Jezus die legt hier uit van het gaat niet om wat ik geef, maar het gaat om mijzelf. En dan zegt hij zo mooi in het 48e vers, ik ben dat brood des levens. Ik ben dat brood des levens. Jullie vaderen hebben het manna gegeten, maar zij zijn weer dood gegaan. En hij zegt, maar het brood wat ik je geef, dat nederdalende brood, en daar wordt de nadruk op gelegd, dat nederdalende brood wat uit de hemel neerdaalt, als je daarvan eet, dan zul je niet sterven. Nou, wat bedoelt hier Jezus met dat niet sterven? Als u kijkt in Johannes 11, daar heeft er Jezus een gesprekje met Martha rondom het sterven van Lazarus. En dan zegt er Jezus in vers 26, of laten we vers 25 beginnen. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is ook hetgeen wat Jezus steeds weer zegt. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. En die uitdrukking wordt hier in Johannes 6 wel 4, 5 keer door Jezus gebruikt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ik zal er straks iets meer over vertellen. De Jezus, wie van mij eet, zal leven. En hij zegt hier, wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid leven. Niet sterven. Betekent dat iemand die in de Jezus gelooft niet meer sterft? Nou, dit woordje sterven is hetzelfde woordje als wat gebruikt wordt in het begin, helemaal in het begin van de Bijbel, in Genesis 2. In Genesis 2, vers 17. Vers 16 te beginnen. Genesis 2, vers 16, daar staat: en de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof mogen gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Zie je het staan? In het Hebreeuws wordt hier letterlijk gezegd, zult gij stervende sterven. Twee keer wordt het hier achter elkaar gezegd, stervende sterven. Zijn Adam en Eva op de dag waarop zij van die boom van kennis van goed en van kwaad aten, zijn ze op die dag ook gestorven? Nee, en ook weer ja. Dat is de reden waarom dat Paulus zegt in de Efezebrief, vroeger, zonder God, waren jullie dood. Mensen zonder Jezus zijn dood. En er staat in de Bijbel, vanaf de zondeval is de dood gaan heersen hier op deze aarde. En daar gaat het om. Jezus is als het levende brood uit de hemel neergekomen om dat leven te brengen. Om mensen uit de dood te brengen in het leven. En dan zul je niet stervende sterven door de zonde, maar kom je tot leven. Dat is hetgeen wat hier bedoeld wordt, hè? Met name dat geestelijk sterven, dat gescheiden zijn van God. En dat wordt hier heel duidelijk gezegd, als je van mij eet, dan zul je niet sterven. Dan ontvang je dat leven, dat eeuwig leven. En omdat je dat eeuwig leven hebt, zal ik je ook opwekken ten jongste dagen. En dan zal ook jouw lichaam straks opgewekt worden. Hij brengt ons dat leven. Vandaar dat er Jezus zegt, hè, laten we het maar heel even nog opslaan in Johannes 5, vers 24. Ze zeggen altijd wel, Johannes 3, vers 16 is het evangelie in een notendop. In Johannes 5, vers 24 wordt het evangelie heel kernachtig uitgelegd. Er is geen mooie vers waarin het evangelie zo compact en kernachtig uiteengezet wordt dan juist Johannes 5, vers 24. Daar staat voorwaar, voorwaar. We hebben net gezongen in dat lied Amen, Amen, hè? Er komt een dag. Nou, dat is precies hetzelfde als wat je in het Grieks leest, voorwaar, voorwaar. Amen, Amen, het zij zo, het zij zo. En dan zegt er Jezus in vers 24 van Johannes 5, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, weet u, er staat in de Romeinenbrief, het geloof is uit het, het begint met horen. Dus wie mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood naar het leven. Die overgang hebben we meegemaakt. Wij zitten dus niet meer in die dood, we zijn niet meer stervende stervende, maar we zijn overgegaan, overgebracht naar het leven. En wij komen niet meer in het oordeel. Er zijn heel veel mensen in de gevestigde kerken, om maar zo te zeggen, die alleen maar weten, als het over de toekomst gaat, over die dag dat hij zal komen, van waar hij zal komen te oordelen. De levende en de doden. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen in deze gevestigde kerk ook absoluut niet uitkijken naar de komst van Jezus, want er komt het oordeel. Maar voor ons is er geen oordeel meer, want het oordeel is gedragen door Jezus. En wij zijn niet meer onder het oordeel, we zijn niet meer in die dood. We zijn tot leven verwekt en we hebben het leven van God zelf in ons gekregen. Nou, en dat gaat hier Jezus ook uitleggen hier in Johannes 6. Hij zegt hier in dat 51ste vers, heeft hij niet alleen over ik ben het brood des levens, zoals het ware met mij komt dat leven naar deze wereld naar beneden. Hij zegt ik ben het levende brood. Ik ben het levende brood en dan staat er iets heel moois in dat stukje, in vers 51. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. Weet u dat hier Jezus hier dus een andere uitdrukking gebruikt? De ene keer zegt hij, wanneer iemand in mij gelooft, zal hij eeuwig leven. En hij zegt hier, wanneer iemand van mij eet, zal hij eeuwig leven. Mag ik het zo zeggen dat in hem geloven of van hem eten, dat het eigenlijk bij elkaar hoort? Dat het een andere uitdrukking is voor geloven, aanvaarden, je toevertrouwen aan hem. En dan staat er, en het brood, daar heb ik een cirkeltje omheen gezet, er staat, dat ik geven zal, het brood dat ik geven zal, wat is dat? Is mijn vlees. Voor het leven der wereld. Wat heeft Jezus gegeven? Zijn vlees. Mag ik het ook zeggen, zijn lichaam? Hij heeft zijn lichaam gegeven. Voor, en dan vind ik het zo mooi dat het staat, het leven van de wereld. Dat is Golgotha. De Messias is gekomen met een menselijk lichaam. Met een menselijk lichaam met vlees. Daar is Johannes mee begonnen. In Johannes 1 vers 16 er staat, het woord is vlees geworden. En dat vlees, die belichaming, dat lichaam, dat heeft Jezus gegeven. Dat staat hier heel duidelijk, heb ik gegeven voor het leven van de wereld. En dat bedoelt hier Jezus met dat levende brood wat uit de hemel neerkomt, is mijn vlees, mijn lichaam, dat ik voor de wereld gegeven heb. Opdat ieder die daarvan eet, zal leven. Voor het leven van de wereld. Nou, als de Joden dat horen, dan hebben we weer die uitdrukking, hè? In vers 41 staat, de Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd heeft, ik ben het brood. Diezelfde Joden, lees je ook weer in vers 52, de Joden dan streden onderling met elkaar. Nou, dat zal er wel wat geweest zijn daar, hè? Weet u waar het was? In de synagoge, hè? Dat is het laatste vers wat we gelezen hebben, hè? Er staat hier in vers 59, dit zeide hij lerende in de synagoge in Capernaum. Zou dat nou echt een klein beetje geleken hebben op een Jodenkerk? Zou ze geschreeuwd hebben daardoor ook erheen? Zou ze ruzie gemaakt hebben? Er waren kennelijk voorstanders van Jezus en tegenstanders van Jezus. En de ene kon nog harder schreeuwen dan de ander. En dat was een heel gekrakeel daar in die synagoge in Capernaum. Ze streden onder elkaar. Misschien dat ze nog net niet op de vuist gingen met elkaar. Maar Jezus die bracht er wel heel wat rumoer daar in die synagoge in Capernaum. Weet u, waar het woord van het kruis gebracht wordt, daar komt oneenigheid. Daar heb je met strijd te maken. Daar heb je met mensen te maken die absoluut niet begrijpen waarom dat God zijn zoon in het vlees, in het lichaam, zomaar aan het kruis gegeven heeft. Want niet zo lang geleden is Renate Dorrestein overleden. Hè? Misschien wel of gehoord, zij heeft ooit een kinderboek geschreven. En ik kan me nog heel goed herinneren, een van de bekendste schrijvers van Nederland. Heel veel lof overgegeven, loftrompet nadat ze overleden was. Maar ik weet nog heel goed dat Andries Knevel met haar een gesprekje had. Omdat zij bekend was in Nederland als een christelijke schrijfster. En toen vroeg Andries Knevel aan haar, maar wat denkt u dan, hoe denkt u nou over het kruis van Jezus? En ik zie nog haar gezicht. En er kwam iets over haar van, het kruis van Jezus? Nou, ik geloof absoluut niet in een God die zijn zoon zomaar aan een kruis laat sterven. Daar wil ik niets over weten, over dat bloed van Jezus waarover gesproken wordt en over dat avondmaal. Nou, ze zegt, ze zei letterlijk, ik walg ervan. Dat was Renate Dorrestein. Ja, dat is nogal wat, hè? Om zo'n, ja, zodra dat kruis naar voren komt, dan krijg je scheidingen tussen het een en het ander. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Als u kijkt in 1 Korinthe 10, in 1 Korinthe 10, In 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, vers 18. Daar staat, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden wordt, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijze der wijze en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Iets verder in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk, doch wij prediken een gekruisigde Christus. Dat was voor de Joden onmogelijk. Want hier staat, wij prediken een gekruisigde Messias die zou komen. Als de Joden uitkeken naar de Messias, keken ze uit naar de zoon van David. Naar de grote machtige koning die het volk zou verlossen van de Romeinen. Daar keken ze naar, maar niet naar de gekruisigde Messias. Niet naar de Messias die zijn lichaam geeft. Absoluut niet, dat was onbekend voor het Joodse volk. Een gekruisigde Messias, dat kan gewoon niet. Een verheerlijkte Messias met Gods heerlijkheid en gekroond met mij, dat wel. Maar een gekruisigde Messias, nou daar maakten ze onenigheid over. En dat was een aanstoot voor het Joodse volk. Vandaar die onenigheid daar in de synagoge in Capernaum, een gekruisigde Christus. En nog steeds, ook onder heel veel christenen, is de betekenis van het kruis. Er is een heel mooi boekje, Het Kruis van de Weg van Golgotha, van Oswald Chambers, geloof ik. Een heel prachtig boekje over de Weg van Golgotha. Nou, de betekenis van het kruis, van het verzoenend sterven en opstaan van Jezus, dat dreigt onder evangelische christenen volkomen verloren te gaan. Ze weten het niet meer. Gewoon het eenvoudige Bijbelse evangelie. En meer dan ooit is het belangrijk dat deze boodschap verkondigd wordt. Meer dan ooit. Nou, en dat is hetgeen wat de Heer Jezus hier zegt. Met andere woorden, en inderdaad, het komt natuurlijk heel cru over. Wie mijn vlees eet, wie mijn bloed drinkt. Ja, kon de Heer Jezus dat dan ook niet anders zeggen? Nou, de Heer Jezus die zei eigenlijk, als je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. En laat het duidelijk zijn, zijn vlees eten kon alleen nadat hij zijn lichaam als een offer gegeven heeft. Zijn bloed drinken kon alleen maar na het moment dat zijn bloed gevloeid heeft. Dat was het moment wat voorafgaat aan zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En zijn bloed drinken en zijn vlees eten, dat wordt zo mooi gezegd in, laten we het even lezen in 1 Korinthe 10, als het over het avondmaal gaat. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 10, vers 16... In 1 Korinthe 10, vers 16 staat, is niet de beker de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap, een eenwording met het bloed van Christus? Is niet het brood dat we breken, en dus ook eten, een eenwording, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Dat is zijn bloed drinken en zijn lichaam eten. Dat is de Heer Jezus met dankbaarheid aanvaarden als het geschenk van leven uit de hemel. Dat is zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En dat is precies hetzelfde als wat de Jezus zegt, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. In het Grieks staat trouwens, en dat is helemaal heel wonderlijk, er staat, als we even weer teruggaan naar Johannes 6, daar staat, tenzij, in vers 53, tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet, Weet u wat er in het Grieks letterlijk voor het woordje eet staat? Je zou het bijna niet uit durven te spreken, maar voor het woordje eten, daar staat in het Grieks zelfs het woordje kauwen. Hoort u het goed? Kauwen. Dat je als het ware zo weet van, Jezus, u heeft het voor mij gedaan. Dat het dwars door je heen gaat. He, dat Jezus dat... Ja, soms heb ik wel eens die gedachten met avondmaal. Als ik dan een stukje brood kauw, denk ik van, je moet eens weten hoe Jezus voor ons vermaald werd. Gekauwd werd. Dat er niets van hem overbleef. He, dat Jezus zich totaal gegeven. Dat vind ik juist zo mooi dat Jezus ook niet gestenigd is, maar dat Jezus zich totaal gegeven heeft aan dat hout. Aan dat hout op Golgotha hing Jezus in zijn totaliteit. Van zijn hoofdschedel tot zijn voetzolen. Van zijn ene hand tot zijn andere. Hij heeft zich volkomen totaal op het altaar gelegd. Hij heeft zich gegeven voor het leven van de wereld. En dan als laatste, wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dit, in vers 56 tot en met vers 59, daar kun je samenvattend zeggen, Jezus zegt, als je mijn vlees eet, als je mijn bloed drinkt, dan kom ik in jou. Dan ga ik in jou wonen. En tegelijkertijd zegt hij, en dan woon jij in mij. Dan woon jij in mij en ik in jou. Dan word jij mijn woonplaats en jij woont in mij. Een volkomen eenwording met Jezus. Wij in hem en hij in ons. En dan dat laatste vers, daar staat, of in vers 57, daar staat, gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, dan staat er, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Zoals Jezus afhankelijk was van zijn Vader en dat deed wat de wil van zijn Vader was, zullen wij ook leven in diezelfde relatie als Jezus met zijn Vader, wij met Jezus. En dat doen wat hij van ons vraagt en dat hij steeds meer zichtbaar mag worden, daardoor ook in ons persoonlijk leven. Zo komt Jezus wel heel dichtbij, hè? En dat we één worden met hem. Het is ook heel mooi dat Matthäus, Marcus, Lucas, die vertellen allemaal iets over de instelling van het avondmaal. Johannes niet. Johannes die heeft het alleen over de voetwassing en over de gesprekken aan tafel, over het beloven van de trooster. En dan aan het eind zegt hij, staat op, laten we van hier gaan. En dan gingen ze naar Gethsemane. Niets over het avondmaal. En Johannes die heeft misschien wel gedacht, het is voldoende om over het avondmaal te spreken. Hij is het brood, zijn lichaam, zijn bloed is de wijn die wij tot ons mogen nemen. Want zijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Ja, weet je, zijn bloed drinken, er wordt ook bijvoorbeeld gezegd, misschien nog één voorbeeld, weet u dat er in Openbaring 7 gesproken wordt dat wij, of dat zij hun klederen wit gewassen hebben. Weet u waarin? Kun je je klederen wit wassen in het bloed? Dat kan toch niet? Dat wordt alleen maar roder. Toch? Ziet u wat hier bedoeld wordt met het bloed van Jezus? Ja, het is natuurlijk, de Jezus die gebruikt die beelden, hè? En natuurlijk, door het bloed van Jezus worden we witter dan sneeuw. En hij zegt, je mag mijn bloed drinken. Hè? Mijn is ware drank, ware spijs. Bij mij vind je dat wat je nodig hebt om werkelijk te kunnen leven. Goed, tot zover deze